Nick Meijnen, we hebben in januari al eens een babbel met u gehad, maar dan was het telefonisch. Hè? Nu zit jij hier bij ons in de studio, zoals we wel hebben kunnen horen. Ik heb inderdaad net ontdekt dat jij voor Voldo werkt. En Voldo kennen wij wel zo.
Ja, tot voor kort, ja, toch wel. Ja.
Ah, je werkt niet meer bij Voldo?
Nee, ik zit tussen twee jobs op dit moment. Ik ben nog altijd freelance journalist, maar de periode bij Voldo is afgesloten, ja.
Ah, bon. En jij spreekt Nepali?
Ali Ali Bolchu, een klein beetje, zoals dat ze daar zeggen.
Ah ja, fantastisch. Waar heb jij dat geleerd?
In Nepal zelf uiteraard. Een beetje zelfstudie en ook voornamelijk als je bij gastgezinnen verblijft. Ja. En daar langer blijft, er is wel één iemand die daar een beetje Engels kan, maar als je dan met de vrouw en de kinderen ook wat wilt babbelen, ja, dan kun je niet anders dan snel bijleren. En als die vrouw dan ook nog Engels wilt leren, dan is het een win-win situatie om elke dag een half uurtje samen te zitten. En,
hoe is win-win situatie in het Nepali?
Dat kan ik niet zeggen.
Oh. Ja, ja, waarschijnlijk wel. vorig jaar had jij 2 boekjes over Nepal, ondertussen zijn het er 3.
Dat is een beetje overdreven. Ik heb dit jaar 2 boeken over Nepal. Het is te zeggen 1 echt boek en 1 compilatie van reisverhalen. 10 verschillende reisverhalen waarvan ik er zelf 5 heb geschreven. En de andere 5 heb ik dan redactie opgedaan.
Dus ah, ja.
Samenstelling en redactie van Te Gast in Nepal is het kleine boekje. Uh-huh. En mijn eigen boek is Nepal, Nieuwe Wegen in de Himalaya.
Ja. Nu, wat was er vorige week donderdag aan de hand? Want ik zag donderdag 9 december in Leuven een dag met jou en Christophe Lambert en Chris Peraar. En er stond dan bij Leuven, een stad waar ongeveer 1 op 30 van de inwoners Nepalees is.
Ja, dat was blijkbaar verrassend toestand voor vele mensen. Maar na Antwerpen heeft Leuven de grootste Nepalese gemeenschap in België. En als je de Nepalezen erbij rekent die nog geen papieren hebben, maar wel al in Leuven zijn, dan kwam je toch aan meer dan 2000. Volgens de mensen die ik in Leuven ken, de Nepalezen in Leuven.
Ik wist niet eens dat er zoveel Nepalezen waren. Dat is
ja, dat is een toevloed geweest, zeg maar. Sinds voornamelijk 2006, toen is er een tijdelijke soepelheid in het beleid geweest. En als Nepalezen ergens in Europa naartoe kwamen, toen was het naar België. En op 6 maanden tijd zijn er redelijk wat naar ons gekomen.
Huppel de pup.
In welvergeweren.
Ja, het is meer als vraag voor het feit dat wij geweren gestuurd hebben, misschien. Ik weet het niet, maar
de Minimax of Minimicris.
Ja, ja, ja.
Maar was er dan in Leuven, was er een reunie en jij was daar als eregast uitgenodigd?
Nee, het was eigenlijk eerder een initiatief van mij en Chris om samen eens een lezing te doen rond India en Nepal, omdat die twee landen heel nauw met elkaar verbonden zijn. En omdat we beiden een boek bij dezelfde uitgeverij, bij EPO, gepubliceerd hadden. En dan is dat een beetje gegroeid, is daar een moderator bijgekomen, heeft de Bibliotheek Leuven zich bereid verklaard om dat ook mee te dragen. En dan hadden we donderdag een fijne avond met een 80-tal mensen die het blijkbaar wel interessant genoeg vonden om daar naartoe te komen.
En waren er ook Nepalezen dan?
Er waren een aantal Nepalezen, dat deed mij ook veel plezier. Ja. Er zijn een minderheid van Nepalezen die in België zijn, die ondertussen redelijk goed Nederlands kunnen.
Ja.
Maar die zijn meestal ook erg geëngageerd en die zijn ook wel geïnteresseerd. In wat wij ook denken over hun land.
Ja. Goed, even uit het, van het toerisme weg, waar we nu zo toch een beetje naartoe aan dobberen zijn. India, Nepal, ja, inderdaad, er is wel een band. Ik lees bijvoorbeeld iets over een dam waarvan dan de stroom naar India gaat, terwijl de overlast in Nepal blijft. Dat lijkt me wel een fijne samenwerking.
Eén voorbeeld van dat past binnen een patroon waarbij grote broer India, meer dan 1 miljard inwoners, het kleine broertje Nepal met 30 miljoen inwoners, op allerlei wijzen misbruikt.
Stiefbroederlijk behandeld dan.
Dat is nog positief, dat is nog eufemistisch, denk ik.
Als je
ziet wat het effectief in de praktijk gebeurt, heel de oorlog in Nepal heeft ook te maken met Nepalese boeren die zich bedot voelen door oneerlijke waterakkoorden waarbij India al het water voor zich opeist dat uit Nepal komt. En in het geval van die dam is het zo dat er dus een grote dam wordt gebouwd.
Gaat het door?
Ja, het staat nog altijd in de stijgers. Er zijn al veel partners uit het Westen die geld wat we geven die weggevallen zijn omdat het zo'n slecht project is.
Uh-huh.
En dat er druk op gekomen is om het niet te doen. Maar er komen dan Chinese banken in de plaats.
Oh jee.
En die vullen het gat in en het gaat toch voorlopig nog altijd door. Maar bijvoorbeeld
dan is het hek van de dam. Hè?
Ja, ja, ja. Wel, het is nog niet helemaal zeker, want als je ziet het district waar de dam gebouwd zou worden, de Maoïst die daar de verkiezingen opkwam, zeg maar, in 2008, die had als strijdpunt in dat gebied de eerste die Australiër, want er zat een Australisch bedrijf tussen, die in dit district een voet op de grond zet, die schieten we neer.
Foei.
En die heeft de verkiezingen daar gewonnen. Dus echt gezellig gaat het er niet aan toe. Ook vrij snel na de verkiezing is het enige kantoor van het bedrijf dat daar al stond vernietigd geweest, zonder doden weliswaar. Maar het is duidelijk dat de 13.000 boeren die daarvoor moeten verhuizen, die krijgen daar niets voor in de plaats, of bijna niets. Die zijn daar niet zo happig op.
En waarom zou Nepal het dan wel doen, die dampen?
Wel, corruptie. De grote politici in het land die zijn wel geïnteresseerd in een project dat 1,2 miljard dollar kost. Als je 10% in je eigen zak kunt steken, is dat een aardig bedrag. Als je ziet in de praktijk wat er voor Nepal zelf gebeurt, is het geen goede deal eigenlijk.
Nee.
Ze krijgen de dam na 30 jaar gratis cadeau in hun handen dan. Dan mogen ze er zelf winst op maken. Maar eigenlijk, als je
tegen
met
dan...
experts praat, dan zeggen die, ja, na 30 jaar zijn er wel eigenlijk grote kosten aan die dam. Als je wilt vermijden dat die instort, want op 30 jaar loopt die vol met zand. En dan ga je weer contracten moeten afsluiten met uiteraard dezelfde soort bedrijven en dan ben je weer straathaar.
Ah ja, dus zolang dat die dam functioneert en opbrengt, is die in handen van anderen. En tegen dat een grote modderbak een slipstort geworden is.
Dan krijgt Nepal een vergiftigd gezin. Ja,
joepie. Goed, maar er zijn dus blijkbaar politici of mensen in de oppositie in Nepal die dat wel zien en die dan hard beginnen roepen en die de bevolking meekrijgen.
Ja, niet altijd op de manier zoals we zouden misschien hopen dat het zou kunnen. Het zou misschien op een veel vreedzame manier ook, zou misschien beter zijn, maar helaas zie je dat het speelveld in Nepal heel gepolariseerd is. Hè. Je hebt aan de ene kant de politici die volledig in het oude systeem, in het feodale systeem eigenlijk, blijven denken en, mm-hmm. en die steun uit India krijgen, die absoluut willen vermijden dat de Maoïsten aan de macht komen, omdat ze zelf een Maoïstisch probleem hebben. En aan de andere kant heb je dan die Maoïsten die in de verkiezingen 40% van de stemmen hebben gehaald, 40% van het parlement is bevolkt door Maoïsten. Die het radicaal anders willen en radicaal komaf willen maken, maar soms ook in het andere extreme uiterste vervallen. En het speelveld daartussen is een beetje in de loop van de jaren verdwenen. Wat een beetje triest is.
Een Maoïstische parlementariër? Klinkt dat niet een beetje heel erg vreemd?
Ja, dat is daar ook al meteen.
Ja.
Ik zie zo'n karikatuur dan.
Ja,
zo.
Dat moet je mij eens uitleggen. Het Maoïsme variant Nepal en variant India. Want
in India...
Je hebt al aangegeven dat er ook in bepaalde staten, of veel staten van India...
De Naxalieten.
Daar noemen ze de Naxalieten.
Ja, voilà.
En eigenlijk, het grootste misverstand bestaat eigenlijk in het idee dat hier leeft dat de Maoïsten in Nepal opgericht en gesteund zijn door China.
Nee,
het tegendeel is eerder waar. China heeft zich altijd afstand gehouden van de Maoïsten in Nepal. Heeft zelfs gezegd, jullie misbruiken de naam van onze grote roerganger.
Ja.
En eigenlijk komen de Maoïsten eerder voort uit die Naxalieten in Indië, die al sinds 67 actief zijn.
Uit Bengalen,
ja. Dus te zeggen, uit die ideeëncultuur, zeg maar, komen zij voort. Maar ze zijn wel lokaal in Nepal zelf ontstaan. En er zijn een aantal contacten, maar ze zijn toch vrij onafhankelijk van elkaar. Ze zijn nu ook uit elkaar gegroeid. In Indië zelf zijn ze nog altijd in de bossen een oorlog aan het voeren.
Ja.
In Nepal zijn ze uit de bossen gekomen in 2006.
Maar inhoudelijk programmatorisch, als ik mij Maoïsme voorstel, dat is zoiets met communes en de grote sprong voorwaarts en de culturele revolutie.
Wel, dat is toch
dat soort spullen,
niet helemaal hetzelfde in Nepal. In Nepal hebben ze eigenlijk 10 jaar lang oorlog gevoerd met 40 puntenprogramma als strijdpunt. En als je nu ziet, sinds de tijd van de vrede, zijn een aantal van die 40 punten ook redelijk oftewel gerealiseerd, oftewel liggen ze toch op tafel. Een heel aantal andere strijden ze nog rond. Zoals?
Weg met de koning?
Weg met de koning. Ja. Bijvoorbeeld hebben ze altijd gezegd, wij willen van een monarchie, wat 240 jaar lang het geval is geweest, naar een republiek. En dat is gelukt. Het is nu een republiek.
Een Maoïstische
de jongste republiek ter wereld. Nee, het is geen Maoïstische republiek. Daarover is nu discussie. Nu wordt er een nieuwe grondwet samengesteld. Zij wilden natuurlijk een vrij radicaal communistische republiek.
Ja.
Hoewel dat ook moet genuanceerd worden. Hoor.
Betekent dat er bijvoorbeeld landhervormingen voor die...
Bijvoorbeeld. Boven. Dus in die monarchie was het systeem dat de elite landen toegewezen kreeg door de koning. En de boertjes die erop woonden en dat vroeger beheerden, werden plotseling eigenlijk
lijfeigenen
van die elite. En die Maoïsten, op sommige plaatsen waar ze het terrein effectief in handen hebben worden gewoon die gronden teruggegeven, dus terug afgenomen van die elite.
Zo'n dingen doen ze in India ook.
Hè? Ja, zo doen ze in Zimbabwe ook, dus het is niet altijd positief. En het lukt ook zeker niet altijd
voor
overal.
Voor de grondbezitters is het niet positief.
Nee, maar er zijn wel een aantal goede punten toch die ze ook aankaarten. Bijvoorbeeld in het onderwijs wordt er nu verplicht Sanskriet gegeven, een soort Latijn. De gemiddelde Nepalees daar eigenlijk niets aan heeft, dat is de taal van de hoge kasten. Maar er wordt niets gegeven over bestrijding van erosie in een land waar 90% boer is. Nu, de Maoïstische leider is toevallig ook landbouwleerkracht van opleiding. Dus dat zal wel iets met elkaar te maken hebben. Maar er zijn wel een aantal positieve programmapunten. En die zijn vaak opgesteld door een zekere Baburam Batarai, de tweede man. Dat is niet de eerste, de beste. Dat was de beste student van Nepal toen hij afstudeerde. En hij heeft gedoctoreerd in India en in Oxford ook. En hij schrijft boeken en hij weet heel goed waar hij over praat. Over hoe het misloopt en hoe het beter kan. Helaas is hij niet de dominante stem binnen de Maoïsten. Dan zou het waarschijnlijk sneller vooruit gaan in termen van compromissen sluiten en vinden met andere partijen. Nu is het de nummer 1 in de Maoïsten een iets radicaler en minder gestudeerd type, waardoor het vredesproces eigenlijk laatste jaar, twee jaar redelijk vastzit. Die man Prachanda is ooit premier geweest, hè? Na de verkiezingen hebben zij een coalitieregering gehad. Hij is 8 maanden lang premier geweest, maar hij was zo controversieel eigenlijk dat de andere partijen, en vooral India, daar absoluut niets meer mee te maken willen hebben. En sindsdien zit hij eigenlijk al een beetje gelijk in België. Sinds net iets later, sinds de maand mei, hebben ze eigenlijk een overgangsregering.
Ja, lopende zaken
die eigenlijk totaal niet loopt.
En staan er verkiezingen binnenkort op het programma?
Nee, er staat niets op het programma. De premier van Nepal is momenteel in België het ene congres na het andere aan het aflopen voor de gezelligheid. Hij heeft blijkbaar niets dringends te doen in Nepal zelf.
Maar dat is nog altijd die coalitieregering.
Dat is die coalitieregering van 22 partijen.
22 partijen. Wow. Ja,
met een record aantal ministers. Ook daar is er een parallel met België. Vroeger had België het record aantal ministers in dat land. Nu is dat weer Nepal.
Ja, Nepal is iets groter misschien.
Het is daar niet van. Het is gewoon 22 partijen. Iedereen wil een postje hebben. Dan creëren ze nieuwe ministerposten. En op den duur heeft iedereen recht op een jeep en recht op enzoverder. De taart wordt gewoon verdeeld.
Ik associeer altijd Nepal met vakantiebestemmingen van
hippies.
Better off hippies die dat zich kunnen permitteren. Waar dat ook een heel economietje rond
dat
is.
Klopt.
Met Sherpas enzovoort. Ja. En een heel de. Dat is een Belgian-Nepalese friendship in België. Wat op diplomatiek. Mm-hmm. En die organiseren van die trips. Dan kun je rond de Annapurna en zo.
En dat is dan ecologisch ook, neem ik aan.
Nee, dat is een probleem volgens mij, want dat ligt vol met. De Himalaya ligt vol met rommel.
Ja,
dat is een vuilnisbeltje.
Ben jij daar geweest? Heb jij daar bierblikjes zien liggen?
Ja, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Ik heb verschillende soorten ervaring met toerisme in Nepal. Ben ooit. Ook
het is
begonnen.
Toch een belangrijke bron van inkomsten.
Ja, zeker. Het is een belangrijke bron van inkomsten. De eerste bron van inkomsten is nog altijd het geld dat Nepalese migranten naar huis sturen.
Ah, ja.
Daarna ontwikkelingssamenwerking en daarna toerisme. En toerisme, het is heel ongelijk verdeeld. Je hebt de grote routes, de grote namen, Everest, Annapurna, zoals dat je zei. En daar komt heel veel volk naartoe, waar het vaak over...
Aanschuiven
is om een brug over te steken. Hè. Ja, letterlijk. Dus van die hangbruggen, dat is enkel richting verkeer. Zeker als er daar van die jaks van de andere kant op die brug afkomen, dan ga je niet eventjes oversteken. En dan moet je soms een kwartier of een half uur wachten tot iedereen aan die kant is en echt aanschuiven. En inderdaad, kampeerroepen die hun afval achterlaten. Het is een probleem. Aan de andere kant zie je ook, als je de armoedekaart van Nepal vastneemt, je hebt de steden die er duidelijk bovenuit schieten. Kathmandu is 6 keer rijker als gemiddeld van Nepal. En je hebt die toeristische routes die er duidelijk bovenuit steken. Gewoon op per district de armoede in Nepal kun je zo zien waar de toeristen komen. Dus kun je het niet eenzijdig afdoen als goed of eenzijdig als slecht, want dan heb je eigenlijk altijd ergens iets gemist.
Wat vinden de Maoïsten van dat toerisme? Hebben die daar iets tegen?
Nee, ze hebben daar niets tegen eigenlijk.
Zolang de mensen hun troep maar op.
Zij willen dat eigenlijk ook in goede banen leiden wel. Ten tijde dat zij oorlog voerden en eigenlijk een parallelle regering hadden. Ze hadden controle over 80% van het territorium van Nepal. Alles buiten de steden en de snelwegen bijna. Toen hadden zij ook een parallel systeem van visums. Dus je betaalde als je in de luchthaven in Kathmandu aankwam je visum voor Nepal. En op de Annapurna-trektocht kwam je op een zekere avond iemand naast jou zitten in een hotel. Hij had geen t-shirt of niets aan, maar hij vroeg vrij kordaat, maar vriendelijk, of het bijdrage.
Een milde bijdrage.
Wel, een vaste bijdrage. En
kameraad,
je kreeg een papiertje.
Kameraad.
Ja. Kameradski, kun je eventjes 1000 roepies betalen en dan krijg je een papiertje met aan de kopjes van Lenin en Marx en Mao van boven, die staan er netjes op.
En met dat papier krijg je dan weer last in de hoofdstad, nee toch?
Ja, eigenlijk, daar kun je last mee krijgen in de hoofdstad, maar ze weten het ook wel in de tijd. En het papiertje dient om, als je elders Maoïste tegenkomt, te tonen dat je je visum al betaald hebt.
Fantastisch.
En dan moest je niet 2 keer betalen.
Nog
dus,
iets wat mij binnen schiet, ik associeer Nepal ook altijd met drugs.
Dat klopt.
Zien we zo aan Nick, hè?
Dat nu ook weer niet. Maar, de cannabis is daar een onkruid, hè. Je hebt daar... Ik heb in mijn boek ook de leuke vergelijking gemaakt. In Picardie heeft ooit via luchtfotografie, dus in Frankrijk, iemand ontdekt dat er in het midden van de maïsvelden een vierkant was, dat een totaal ander gewas was, en dat was cannabis. Verstopt achter de hoge maïspalmen. In Nepal is het juist omgekeerd. Het is zo'n onkruid dat het gewoon rond de velden overal groeit. Dus je hebt een maïsveld en het is omcirkeld door 2-3 meter hoge cannabisplanten. Die traditioneel al lang door de mensen gebruikt worden, omwille ook van de zeer harde omstandigheden.
Maar er is toch ook, is daar niet veel heroïne ook en zo in Kathmandu, of beperkt zich dat tot de hoofdstad?
Die zwaardere drugs, daar weet ik niet zoveel over. Er is wel wat handel in de hoofdstad. Je ziet die smokkelaars overal, en per dag wordt je wel een paar keer aangesproken door iemand. Do you want to smoke, my friend? Maar heroïne en zo, ik zou het niet weten. Dat is meer Afghanistan en zo, denk ik, hè. Die zwaardere opium en zo.
Nu zitten we al in de dichtbevolkte steden, maar jij bent echt zo wel op plaatsen geweest. Ik heb zo'n foto gezien waarop iemand aan een soort van touw een ravijn oversteekt. Ja, dat ziet er zeer avontuurlijk uit. Je hebt daar ook aan gehangen?
Helaas. Ik had daar niet zoveel zin in.
Hoe voelde dat, Nick?
Wel, ik moet eerlijk toegeven dat ik daar niet zoveel zin in had. Maar er was gewoon geen andere mogelijkheid. De enige brug was opgeblazen.
Niet oversteken is ook een mogelijkheid.
Ja, terugkeren. We waren toch al een dikke week aan het stappen.
Ik weiger.
Ja, eventueel. Maar we wouden toch echt weten hoe het leven aan de andere kant daar uitzag. En het was ook de moeite, want het was een enorm verschil. Uh-huh. Dat was een brug die ons toegang gaf tot het armste district van Nepal, waar absoluut geen toeristen komen. Zelfs de NGO's zijn eruit weggetrokken. Dat is een thuisbasis van de Maoïsten tijdens de oorlog ook. Omdat het zo ontoegankelijk is. En daar was het echt zo schrijnend om te zien hoe die mensen daar nog leven en wonen.
Maar is dat schrijnend? Ik bedoel, vinden die mensen dat zelf erg?
Ja, zeker.
Ah ja, oké.
Ik word om de 5 botten bij wijze van spreken aangesproken door mensen die mij vragen voor medicijnen. Omdat
je blank bent.
Omdat ze er gewoon geen toegang toe hebben. Ja. Ik heb de schooltjes gezien, alle bankenstoelen zijn weg, die zitten op de grond. De bron van het dorp was opgedroogd. Ze moesten vuil rivierwater omhoog dragen. Ze komen eigenlijk een maand of soms 2 maanden tekort tussen de ene en de andere oogst, wil zeggen. Dus een maand voordat de oogst wordt binnengehaald, hebben ze eigenlijk geen eten meer. Hebben ze honger.
En is dat altijd zo geweest? Of zijn dat dan klimaatveranderingstoestanden?
Heeft er ook mee te maken, zeker. Verder op die tocht, eigenlijk vlak voorbij die brug, zagen we bossen die toegetakeld waren. Door een zeer intense moesson, die veel intenser als vroeger is. We hebben er zelf ook helaas middenin gezeten. En er waren zoveel landslides, zelfs in beboste hellingen, waar normaal de bomen de helling vasthouden. Maar als het zo intens regent, dan wordt de grond zo diep nat, dat zelfs beboste hellingen wegschuiven. Dat is een fenomeen dat bestudeerd is geweest, en dat voorspeld was door het klimaatmodel, en dat zich dus nu al afspeelt in Nepal.
Dat heeft daar niks met ontbossing te maken dan die landslides. Dat heeft echt met de zwaardere regenval
te maken. Dat heeft te maken met zwaar regenval. Hoe komt het dat er zwaar regenval is? Dat is door klimaatverandering. Ja. Dat was voorspeld. Dus dat heeft niet te maken met boertjes die
bomen kappen,
of ook niet met smokkelaars, want die zijn er elders in Nepal wel. Zelfs niet met projectontwikkelaars die bomen kappen voor grote dammen bijvoorbeeld te bouwen. Dat is ook elders het geval, maar hier is het gewoon klimaatverandering door u en ik, door ons eigenlijk mee veroorzaakt. Zeker niet door de Nepalese boertjes, die daar wel nu al ernstige gevolgen heeft.
Nog een onderwerp wat ik even wilde aanroeren. Hoe zit het met de media in Nepal?
Daar kan ik een positief of een negatief verhaal over vertellen. Dat is hetgeen dat je zelf wenst.
Jammer zeg, positief of negatief?
Wel, de twee. Het positieve nieuws is misschien dat sinds 1990 is er daar ook al een soort democratische revolutie geweest. Wel, Radio Sagarmatha. Radio Everest, zeg maar. Dat is een gemeenschapsradio, de eerste gemeenschapsradio van Zuid-Azië, waar je dus radio voor en door de gemeenschap hebt, in andere talen dan de officiële landstaal. die maar de helft van de mensen spreekt trouwens. En dat is iets dat in Nepal in de jaren 90 gegroeid is. Er zijn privé-televisiestations bijgekomen, er zijn kranten. Ik ken mijn beste vriend in Nepal, is een goede journalist.
Ja.
En dus via hem weet ik een beetje hoe het geëvolueerd is. Sinds 2003 ken ik die. Er is zeker vooruitgang geboekt. Ten tijde van, ja, bijvoorbeeld de koning heeft dus ooit de macht gegrepen. Ook ten tijde dat de Maoïsten de minister van media leverden, wordt er natuurlijk wel veel propaganda gevoerd. Journalisten zijn daar lang niet zo veilig als hier. Worden soms vermoord omwille van foute dingen die ze schrijven. Ik heb ook een radio-interviewer, Radio VJ FM, in het zuiden van Nepal geïnterviewd, die mij ook vertelde van, ja, de dag dat de koning de macht greep, stond het leger hier aan ons deur. We werden uit de eter gehaald, 3 dagen lang, en dan mochten we enkel nog muziek draaien. En pas zoveel maanden later mochten we terug nieuws, maar dan nog enkel het nieuws dat getolereerd werd. Het gedicteerde nieuws, dat gebeurde ook in Kathmandu. Die vriend vertelde ook dat diezelfde dag dat het leger dus staatsgreep pleegde, of de koning, dat er militairen met een geweer achter de nieuwslezers buiten de zicht van de camera stonden om te kijken wat die zei over die coup. Dus dat soort toestanden vind je wel, dus in termen van persvrijheid nog steeds bengelt het nog wel onderaan.
Ik heb snel eventjes gekeken op de website van Radio 1812, dat internationaal media evenement rond de dag van de migratiearbeid, waar dat ook wij volgende week zaterdag aan meedoen. En ik zie effectief, kijk hier eens aan zeg, een radio in Nepal die meedoet, Communication Corner. Dat zegt jou niks?
Nee, het zal deel uitmaken van die brede stroming van verschillende kleine community stations.
Die in
hun eigen taal over kasten en over seksualiteit praten. Dingen die je normaal nooit hoort in Nepal.
Lees jij het schrift ook?
Nee, het schrift, daar ben ik nog niet aan
begonnen. Niks aan de website van het ding zelf.
Ja, en radio is iets, dat is het communicatiemiddel bij uitstek in Nepal, want je hebt daar, ja, je hebt een land, hè, valleien, in de bergen, weinig wegen, maar een radio, dat hebben ze in elk dorp wel ergens. Terwijl er in maar de helft van de dorpen is er elektriciteit, maar radio kan ook op batterijen werken.
Hè. Ja, dat zie ik dus, in de woestijn, in de Sahel ook. Maar is er dan één taal die iedereen begrijpt?
Nee. Het Nepali wordt door iets meer dan de helft gesproken, Engels nog minder. Maar eigenlijk is Nepal zo'n lappendeken van culturen en talen.
Maar
heel
is,
moeilijk
ja.
is hè, om daar één
Je hebt andere landen waar je dat ook hebt, maar waar dat dan wel één taal is die iedereen wel verstaat. Zo. Heb je dan ook lokale radiootjes van inheemse gemeenschappen?
Ja, dus die community radios, hè, die zenden in verschillende talen alternatief nieuws uit en... Dat heeft wel voor heel wat zaken gezorgd. Hè? Ja. Mensen die via de radio plotseling een beeld krijgen van de wereld dat ze vroeger totaal niets vanaf wisten in hun afgelegen valleien. Waarin dat er praatprogramma's zijn waar je zelf kunt inbellen en praten over kastenproblemen enzovoort.
En zijn dat dan ook Maoïstische initiatiefjes en roepen die
nee,
dan ook
zeker niet
tot verzet tegen en zo? Of informeren ze? Informeren ze op die radio's de mensen ook over bijvoorbeeld dat damproject en wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn? Of, het is niet dat die media in handen zijn van mensen met geld die dan zeggen van oh, de sprong voorwaarts.
Zijn jullie in handen van mensen met
nee,
geld?
Nee.
Wel, kijk, zo'n soort radio's bestaan.
Maar ik denk dat wij de enige zijn in België. Nee, dat vroeg ik mij gewoon af. Omdat bijvoorbeeld, je hebt in Zuid-Amerika grote projecten waar de lokale bevolking de dupe van is, maar dan wordt door de media, wordt dan zo precies gedaan, of degenen die daartegen protesteren, dat zijn allemaal terroristen en drugshandelaars.
Ja, door de nationale media in Nepal zul je waarschijnlijk ook dat soort verhalen hebben. Die zijn meer gecommercialiseerd en gelinkt, vaak ook met Indische mediabedrijven. En zoals we al in het begin zeiden, eigenlijk beslist Indië meer over wat er in Nepal gebeurt dan
kan. En die zeggen dan van zo'n dam is toch tof.
Dat soort zaken.
Ja, ook terugkomen buiten India of China. Wat is de rol van, zeg maar, wat de Europese Unie? Hoe zijn de relaties tussen het Westen, zullen we maar zeggen?
Ja. Wel, zoals ik zei, na het terugsturen van geld van Nepalese migranten is ontwikkelingshulp de voornaamste bron van inkomsten.
Ja, met andere woorden, Europa is ontwikkelingshulp.
Daar is Europa vaak mee geassocieerd natuurlijk. In Nepal zijn ze actief via verschillende landen natuurlijk. Ze spelen eigenlijk een softere rol dan India of China, die echt in de harde bedrijven en in de politiek echt zitten. Zij zitten echt in de projecten Europa, maar dat is zeker niet eenzijdig positief, in tegendeel. Die grote hulp, die institutionele hulp van die grote NGO's en van regeringen, die doet vaak meer slecht dan goed. Daar heb ik in mijn boek ook een heel hoofdstuk over gewijd. Het laatste hoofdstuk, het grootste hoofdstuk, dat ik trouwens gedaan heb met onderzoek van Fons Pascal de Croos, heb ik daar een lang artikel over geschreven. In mijn boek heb ik dat verder uitgewerkt. En daar zie je gewoon, het is een patroon. Het is een
neocolonialisme?
Ja, dat kun je zeggen, denk ik. Want het West-Zeti-project is absoluut geen uitzondering. Het is eerder gewoon één voorbeeld van hoe het meestal in zijn werk gaat.
Wat heeft dat West-Zeti-project met ontwikkelingshulp te maken?
Dat is zogezegd ook om elektriciteit te leveren aan de Nepalezen en zo verder. Dat wordt gesteund door de Asian Development Bank. Die geeft dan leningen die zogezegd voordelig zijn voor Nepal. En dat is, aangezien het voordelige leningen zijn, zogezegd een goede zaak en dus ontwikkelingshulp. Maar eigenlijk, het blijven leningen. En als je het plaatje helemaal bekijkt, ja, dan hebben ze er eigenlijk meer kosten aan dan de onwisten.
Goed.
Dat hebben we al verteld.
Maar dat hebben we gehad.
Ja, maar zo zijn er dus nog talrijke voorbeelden die uitgebreid in mijn boek aan bod komen.
Zoals op gebied van gezondheid?
Gezondheid bijvoorbeeld, ja. Er zijn ook kleine projectjes die soms meer kwaad dan goed doen. Dan heb je een Schotse organisatie waar ik ervaring mee heb gehad in een afgelegen gebied, die eigenlijk per helikopter met westerse dokters medicijnen kwamen droppen, bij wijze van spreken, zonder enige kennis van de lokale medische noden en zonder eigenlijk een kennisoverdracht te organiseren, waardoor die mensen zelf verder kunnen wanneer die dokters weg zijn.
Dus afhankelijkheidsrelatie.
Ja, voilà.
Wat gebeurde er precies? Zij hebben met
een organiseerden een gezondheidskamp. In drie dagen tijd moest iedereen plotseling naar daar komen, ziek of niet. En dan gingen ze op drie dagen tijd zogezegd 8000 mensen behandelen met de westerse dokters.
En dat was ergens aan
ver in de bergen, waar mensen... Ja,
spannend. Ja, maar wel leuk om een filmpje over te maken.
Ja, natuurlijk. Marketinggewijs is het waarschijnlijk een groot succes geweest. Maar
en die dokters zijn ze dan toch gekomen halen? Of hebben ze die daar gewoon achtergelaten?
Die zijn ze dan komen halen. Die zijn ze moeten afvoeren ook. Want tegen het einde kwam er ook protest tegen die handelwijze van die mensen eigenlijk. Dat was absoluut niet verantwoord om op die manier eigenlijk gezondheidszorg te gaan organiseren.
Die hebben daar drie dagen gezeten.
Ja.
En wat hebben ze dan gedaan?
Wel ja, dus per patiënt 3-4 minuten snel even kijken wat ze hebben en pilletjes meegeven zonder deftig te kunnen uitleggen wat een medicijn is. Mm-hmm. Laat staan hoe het werkt. Die mensen die kennen een witte pil niet.
Nee.
Die zien een doosje van 14 pillen en die zeggen, aha, hoe meer ik er pak, hoe beter ik zal worden. En die slikken dat allemaal in één dag in. En zo sterven er mensen effectief. Ja, toch wel. Of die komen de volgende dag terug en die zeggen, dokter, ik ben nog altijd ziek, ik heb al mijn medicijnen al opgenomen. Ja, maar ja, dat was bedoeld voor een hele week. En op 3 minuten tijd, hè, als het snel moet gaan om zoveel mogelijk te doen, ja, dan heb je niet de tijd om alles uit te leggen, de basisprincipes van een pilletje, en dan nog laat staan van dat specifieke pilletje. En ja, zo zijn er wel meerdere verhalen van hoe het misloopt als je puur vanuit jouw eigen cultuur naar daar gaat en denkt dat het daar ook allemaal zo werkt.
En gebeuren er ook goede dingen van
buitenaf?
Ik kan me voorstellen dat mensen die het land zo wat beter hebben leren kennen, zoals jij, dat die dan op den duur zeggen van, dit zou toch echt wel een stapje vooruit zijn.
Ik heb zoiets ooit gehoord over, dat heeft ook in Knek gestaan, over een Knek weekend, iets rond weeskinderen.
Ja. Shangri-La Home. Ja, dat is vanuit Antwerpen het meest bekende Belgische NGO'tje in Nepal waarschijnlijk.
Dat heeft een hoog knuffelgehalte altijd.
Ja. Die zijn daar al 20 jaar of zo bezig en ik ken die mensen redelijk goed. Ik heb er niet voor gewerkt, maar ik ken ze vrij goed. En ik moet zeggen, ik heb ook andere weeshuizen wel tijdelijk meegedraaid. Dat is ook een hele weeshuisindustrie.
Ja.
Kinderen die ontvoerd worden, doorverkocht worden. Het is te schrijnend voor woorden. Het is zo erg dat de adoptie uit Nepal stilgelegd is geweest. Omdat het zo'n maffia was van mensen die kinderen smokkelden en verkochten in het adoptiecircuit. En in Kathmandu zijn er honderden weeshuizen. Hè.
Ja.
Dat is een business als geen andere voor middenklasse Nepalees. Om gewoon een krot van een huis te kopen, daar wat kinderen in te steken. Dus noods uw eigen kinderen, foto's, een website op het internet en laat die fondsen maar komen. Hè. Ze komen meestal toch niet controleren. En als ze komen controleren, wordt er rap wel iets in elkaar geknutseld. Dus dat is een groot probleem eigenlijk. Maar gelukkig, Shangri-La Home, ik ken er nog een paar, er zijn uitzonderingen die het wel goed doen en die wel echt op een nood inspelen en die holistisch de aanpak eigenlijk zorgen dat het niet enkel gaat over dat weeskindje, maar effectief over begeleiding naar werk toe en... Ja.
Nick, nu wel een kanttekening. Ik ken iemand die daar als vrijwilligster heeft gewerkt. De meeste kinderen daar zijn geen weeskinderen. Hè.
Er zijn
kinderen die uit verschrikkelijk rottige gezinnen komen en die daar dan worden afgegeven.
Ja.
En daar is dan toch ook wel een vraag bij te stellen van, stimuleer je dan niet mensen om hun kinderen maar te laten
nu, ik weet van de man, Wim, die nu bij Shangri-La de verantwoordelijke is, dat... ongeveer 70% van de kinderen volgens hun onderzoek nog steeds weeskind is, effectief. Mm.
Toch wel.
En slechts 30% effectief mensen die in zo'n schrijnende situatie zitten, ja, dat ze gewoon niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dat bestaat in België ook trouwens. Die kunnen dan daar soms tijdelijk terecht en daar kunnen ze scholing volgen en dan kunnen ze nadien herenigd worden met hun familie. Mm-hmm. Shangri-La Home is dan een organisatie die daaraan denkt om die kinderen op termijn terug te herenigen met hun familie, in plaats van die aan het adoptiecircuit te verkopen. Dat is het grote verschil dan. Nee, maar er zijn nog goede projecten buiten dat wij zijn. Er is bijvoorbeeld waar die Schotten die gezondheidszorg zo slecht organiseren, is er een vrouw uit Humla zelf, dat gebied waar ze actief waren, die tot verpleegster had geschopt, wat uniek was als vrouw in dat gebied. En die heeft uit een degoe van dat soort toestanden haar eigen kleine organisatie opgericht om lokaal vrouwen op te leiden. Om zelf vroedvrouwen, EHBO, voeding van kleine kinderen, om dat zelf te leren. Want die vrouwen die wonen in dorpjes waar ze sowieso, als ze zwanger zijn, helemaal niet naar een hulppost kunnen stappen. Dus als ze zelf vroedvrouw zijn en EHBO-techniek kennen, dan helpt dat effectief. En je organiseert zo één keer per jaar, een week lang, 30 vrouwen bij elkaar een training. En dat is, ik heb dan een klein VZW'tje en wij steunen die dan financieel om te zorgen dat die een week lang gewoon onderdak en eten hebben en dat die een salaris heeft voor die week les te geven. En dat is eigenlijk met heel kleine middelen, maar dan draag je kennis over door lokale mensen. Ik ga daar geen training geven, dat zou ook absoluut niet werken, zelfs al was ik een dokter. Maar door lokale mensen het volledig te laten beheren, denk ik dat je wel hier en daar kleine stapjes vooruit kunt zetten. En zo zijn er meerdere voorbeelden die een aantal ook in mijn boek voorkomen.
Alleen dan zullen we met deze hoopvolle noot het gesprek afsluiten.
Dank u.
Wacht, een momentje. Louis heeft nog een korte vraag. Toch ook een hoopvolle dan, hoop ik?
Ja, een heel hoopvolle. U heeft dus een boek geschreven. Hoeveel pagina's stelt het?
Goeie vraag. Iets in de 200. Ik weet het zelf niet meer van. 218, denk ik. Maar dat is inclusief de fotokaternen. Dus, ik schat, maar ik kan ernaast zitten.
Er staan beeldjes bij.
Er staan wat prentjes bij, ja.